Goedemorgen allemaal. Welkom in deze dienst hier aan het plein. Van harte welkom voor degenen die hier altijd komen, maar ook voor degenen die hier misschien nog nooit geweest zijn. Welkom. We hebben de kerk helemaal, mooi gemaakt in de afgelopen maanden. Welkom. We zijn gewend om een dienst te hebben en vervolgens koffie te drinken. Dat kan achterin, dat kan naar buiten straks. En voordat de preek begint, mogen de kinderen mee naar de Bijbelklas. En een aantal mededelingen vooraf is dat dominee Blijdorp, verzoek aan hem om hier bij ons te komen in Barneveld, in Voorthuizen, niet heeft aangenomen. Hij heeft daar ook een brief voor geschreven. Ik zal zorgen dat hij straks achterin beschikbaar is, mocht u die brief willen lezen. En mocht je hem thuis op de mail willen krijgen, laat me dat even weten, dan stuur ik hem toe. En in Barneveld wordt op dit moment ook het heilige avondmaal gevierd. En is er om 16:30 ook een avondmaalsviering in de burcht vanmiddag. Vanavond later is er om 18:30 een jongerendienst in de NGK. Om 18:30 zoals gezegd, met het thema dankbaar. En 4 juli is er een gemeenteavond in de burcht, waarin we als vrijgemaakte onderling willen spreken over het gemeente zijn. En ook in de postvakken al daar ligt een flyer voor de jongvolwassenen voor het volgende seizoen, voor de leeftijd van 17 tot 27 jaar. En daar kun je kiezen tussen verschillende manieren waarop jij je geloof wilt verdiepen. Er zijn een aantal activiteiten die staan op die flyer. En net door de beamer ook al voorbij gekomen, als het goed is, of ter plekke nu, de opening van dit kerkgebouw is, dat kunnen jullie lezen zoals je het zag, komende zaterdag, officiële opening tussen 14:00 en 16:00, hartelijk welkom. De collecte is vanmorgen voor de Spaanstalige zending. En als het goed is, heb je ook een foto voorbij zien komen, of twee foto's. Sophie, kun je eens vooruit of achteruit dat je de foto's hebt? Van een stel wat al 40 jaar bij elkaar is.
Daar zijn ze.
En het thema van de preek zal vol van goedheid zijn. En dat is, dit is in mijn beleving vol van goedheid als je dit kunt vieren. En vandaag hebben wij, moet ik even goed zeggen, Fred.
Ja. Wel, goedemorgen allemaal. Het is mijn voorrecht om hier weer te zijn in uw prachtige vernieuwde kerkgebouw. Vorig jaar moest ik nog hoog een preeksel opklimmen, maar nu sta ik wat te midden van u. En dat is mij een vreugde. Mijn naam is Fred van Hulst. Ik ben geïmmigreerd predikant, wonende in Australië, maar de zomermaanden breng ik met mijn vrouw hier altijd in Nederland door, want al onze familie en vrienden wonen eigenlijk hier. En dat is ook een mooie gelegenheid om af en toe hier en daar te mogen preken. Laten we de dienst beginnen en bij het votum en zegen, als u wilt gaan staan, dan zullen we dat. Genade zij u in vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten voor zijn troon en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de vorsten van de aarde. Amen. Ons eerste lied is Dit is een morgen als ooit de eerste.
Thank you. licht dat ooit speelde, waar eeuwen lang. Dank elke morgen, ons goede schepping. Dank opgedogen, Gods nieuwe dag.
Laten we ons samen verootmoedigen voor de Heer en ik wil u voorlezen uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, vers 17 tot 24 van hoofdstuk 4. Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem, ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen. U hebt toch over hem gehoord? U hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedriegelijke begeerten, moet afleggen. Dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Laten we bidden. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat wij hier deze morgen samen mogen komen. We danken u voor alle vrijheid die we hebben om dat te doen, dat we elkaar mogen ontmoeten en met elkaar ook samen u mogen ontmoeten. Heren, wij danken u dat u ons gered hebt van een duistere levenswandel, waarin wij leven zoals deze wereld leeft. U hebt ons geroepen tot een nieuwe levenswandel in het licht van Jezus kruis en opstanding. Heere, dank u dat door het evangelie en door het geloof in Jezus Christus wij de oude mens achter ons mogen laten en dat de nieuwe mens doorgang mag vinden in ons leven. Dat is het evangelie en Heere, geef dat we dat ook vandaag weer mogen horen en erdoor bemoedigd worden. Heere, inmiddels beseffen wij dat wij in vele opzichten falen, dat wij niet geleefd hebben zoals wij dat eigenlijk zelf zouden willen, maar er toch niet in staat geweest zijn. Zoals u dat zou willen. Heren, wij beseffen onze tekortkomingen en beleiden waar we tekortkomen. Maar heren, wij doen dat in het vertrouwen dat u een God bent van genade. Dat u een God bent die inderdaad zonden vergeeft. En die ze zelfs vergeet, de zonde van ons. U begraaft ze in het diepst van de zee om nooit weer opgedoken te worden. Heer, wij danken u dat wij zo ook mogen leven en dan ook elke keer weer een nieuw begin mogen maken. En daarom bidden wij u, schenk ons een rein hart, schenk ons uw geest, zodat wij als kinderen van u in deze duistere wereld mogen uitstaan als lichtende sterren. Niet door onze eigen kracht, niet door onze eigen inspanning, maar door de levensvernieuwende werking van uw Heilige Geest. Heer, wij bidden u deze dingen in de naam van onze Heiland Jezus Christus. Amen. Create in me a clean heart. We zingen nu hemelhoog 274. Wij openen onze Bijbel en we gaan op zoek naar de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 15. En daarvan lezen we vers 13 tot 21. Romeinen 15, vers 13. Moge God die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest. Broeders en zusters, ikzelf ben ervan overtuigd dat u inderdaad niets dan het goede wilt en dat het u niet aan kennis ontbreekt, zodat u ook in staat bent om elkaar terecht te wijzen. Ik heb u hier en daar nogal vrijmoedig geschreven, maar alleen maar om u te herinneren aan wat u al weet. Ik doe dat vanwege de genade die God mij geschonken heeft. Ik moet in volledige toewijding aan zijn evangelie een dienaar van Christus Jezus voor de heidenen zijn, zodat zij een God welgevallig offer kunnen worden, geheiligd door de Heilige Geest. Dat ik trots kan zijn op mijn werk voor God, dank ik aan Christus Jezus. Ik zal over niets anders spreken dan wat Christus door mij tot stand brengt om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen. Door wat ik zeg en doe. Door zijn macht waarmee ik tekenen en wonderen verricht door de macht van Gods geest. Zo heb ik vanuit Jeruzalem en helemaal tot aan Illyrië het evangelie van Christus verspreid. Maar ik heb er een eer in gesteld het niet op plaatsen te verkondigen waar Christus al bekend was. Ik wilde niet op het fundament van een ander bouwen, want er staat geschreven: zij aan wie hij niet verkondigd was, zullen zien, en zij die niet over hem gehoord hebben, zullen tot inzicht komen. Ik krijg de indruk dat we nog een lied gaan zingen. Klopt dat, nu onmiddellijk? Dat klopt niet. Straks. Ja, nee. Wel, het is nu tijd dan voor de preek. De kinderen die naar de Bijbelklas gaan, die kunnen nu met hun onderwijzers meegaan. De tekst waarop we concentreren vanmorgen is vers 14 van Romeinen 15. Dus dat is het begin van die paragraaf waar Paulus schrijft: broeders en zusters, ik zelf ben ervan overtuigd dat u inderdaad niets dan het goede wilt. En dat het u niet aan kennis ontbreekt, zodat u ook in staat bent om elkaar terecht te wijzen. Ik lees diezelfde tekst ook even in de wat oudere vertaling, de 1951 vertaling. Die is een beetje meer letterlijk. En dat helpt nogal. En het zegt dit: ik heb echter, mijn broeders, zelf al de overtuiging van u, dat u zelf reeds vol van goedheid bent. Daar is het thema voor de preek. Dat u reeds vol van goedheid bent, vervuld met alle kennis en in staat ook elkaar terecht te wijzen. In welke vertaling u het ook hoort, het klinkt nogal als een compliment, of niet? Ik ben ervan overtuigd dat u niets dan het goede wilt. Of in die wat oudere vertaling: ik ben ervan overtuigd dat u reeds vol goedheid bent. Schrijft Paulus aan de kerk van Rome. En dat is ongelooflijk positief eigenlijk. Maar is het niet een wat gevaarlijk compliment? Ik bedoel, welke kerk is nou echt zo vol van goedheid? Wie van ons, met een beetje zelfkennis, kan volhouden: ik wil inderdaad niets dan het goede. Ik ben vervuld met alle kennis en ik ben prima in staat om mijn medebroeders en zusters zo nodig terecht te wijzen. Want dat is wat hij hier zegt. Is het niet meer in lijn met de waarheid? Er is niks goeds in mij. En ik mis nog een heleboel kennis. En wie ben ik om een ander terecht te wijzen? Dat klinkt heel wat nederiger, nietwaar? Maar vrienden, laten we oppassen niet te gauw weg te buiven wat Paulus hier zegt. En misschien hindert onze geschiedenis als gereformeerde kerken ons wat hier. Er is namelijk in de kerken heel wat gepreekt in de trant van: we zijn onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. We zijn slechts ellendige zondaars. Nergens goed voor. En vervuld met alle kennis, zoals Paulus dat hier schrijft. Zijn we dat? Misschien alleen de predikanten. Maar die weten ook niet alles. Maar ja, zij hebben ervoor geleerd. Vervuld met alle kennis. Dat is niemand, toch? Maar zoals ik zei, laten we oppassen voor we een dergelijke redenering overnemen. Het klinkt misschien wel heel nederig. We zijn allemaal ellendige zondaars die nooit iets goeds doen. Maar het is een door en door valse stelling. Ik zou het zelfs een leugen van de duivel willen noemen. Want met zo'n boodschap worden mensen niet in de vrijheid van het evangelie gesteld. Ze worden eerder gebonden door zichzelf als hopeloos geval te zien. Kijk, wat mensen beschouwen als nederigheid, door naar zichzelf te verwijzen als ellendige zondaars, is, als het erop aankomt, niet meer dan de arrogantie van een ongebroken menselijk hart. Het is een gebrek aan geloof in de meest centrale boodschap van het evangelie. Namelijk dat Jezus ons wil bevrijden en veranderen. Dus zulk denken is uiteindelijk een totale ontkenning van de kracht van de Heilige Geest om mensen te laten groeien in geloof en liefde. Met andere woorden, we zullen moeten erkennen dat het mogelijk is dat mensen de woorden van de nederige tollenaar gebruiken met handhaving van het hart van een arrogante farizeer. Ofwel, het is een valse, onchristelijke nederigheid. En nou, nu zult u zich misschien afvragen waarom ik hierover zo uitgesproken ben. En het zelfs een leugen van de duivel wil noemen. Hebben we niet allen voor God te belijden dat we steeds weer falen? Is er geen ruimte om te groeien in kennis? Hebben we niet meer instructie nodig om elkaar op een goede manier te kunnen vermanen? Ik ontken dat geen moment. Maar laten we terugkeren naar wat ik net zei. In veel kerken wordt gelovigen zondag na zondag voorgehouden dat ze slechts ellendige zondaars zijn. Wat voor effect denkt u dat dat zal hebben op mensen? Zullen ze er betere christenen van worden? Omdat ze steeds weer horen hoe slecht ze zijn? Wat gebeurt er met kinderen die van hun ouders constant te horen krijgen dat ze er niks van bakken? Dat ze stompzinnig zijn? Een nagel aan de doodkist van hun ouders. Weet u wat er dan zal gebeuren? Na verloop van tijd gaan die kinderen bewijzen hoezeer hun ouders gelijk hebben. Je bent nergens goed voor, horen ze steeds van hun ouders. En dan zijn die kinderen gedoemd om aan te tonen dat ze inderdaad nergens goed voor zijn. Ik heb het zo vaak gezien. Zelfs in de kerk. En ik kan huilen om de situatie van zulke kinderen. Wat kunnen ouders dan een schade doen? Het omgekeerde is natuurlijk ook waar. Wanneer we geregeld onze kinderen aanmoedigen en prijzen als er reden voor is, zullen ze steeds beter gaan doen. Vertel hen dat ze het goed doen en dat je hun gezelschap op hoge prijs stelt. En gauw genoeg zullen ze het goed doen. En begin je hun gezelschap te genieten. Dat is een welbekend psychologisch effect. Want nu hetzelfde geldt voor onderwijs in de kerk. Wanneer aan jullie als gemeente steeds maar verteld wordt en alleen maar verteld wordt dat jullie allemaal geestelijke mislukkelingen zijn, dan worden jullie inderdaad een groep ellendige zondaars. Met het tragische effect dat niemand kan groeien geestelijk. Laten we nog eens naar Paulus luisteren. Ik ben er zelf van overtuigd dat u al vol van goedheid bent. Dat u niets dan het goede wilt. Dat is toch een echt compliment. Nou, gebruikt Paulus hier een eenvoudig psychologisch principe, een soort truc, hopende dat een positieve benadering een positieve respons zal geven? Wel, dat is zeker een deel ervan. Want het is gewoon waar. Maar het is veel meer dan dat. Luister, als er enige goedheid in ons is, in gelovige mensen is, waar komt die goedheid dan vandaan? Herinnert u de lijst met vruchten van de geest? Liefde, vreugde, geduld, vrede, zachtmoedigheid, vriendelijkheid en goedheid. Wanneer je een gelovige wordt, door jezelf toe te vertrouwen aan Jezus als Heer, dan geeft Hij jou zijn Heilige Geest om in jou te wonen en werken. En deze inwonende geest geeft het potentiaal voor de ontwikkeling van al deze vruchten. Je begint lief te hebben zoals God lief heeft. Je vertoont blijdschap, zelfs als je moet lijden. Je kent vrede, zelfs in spannende omstandigheden. Je hebt geduld, terwijl je op de Heere wacht. Je toont vriendelijkheid aan ieder die je ontmoet. Je hebt een goedheid die tastbaar is. Je wilt het goede. Je zoekt altijd het goede voor mensen. En daarom verwijder je alles uit je leven wat niet goed is, wat slecht is. En je weet dat je dat niet op eigen kracht kunt doen. Het is de Heilige Geest die het in je doet en die je stimuleert om te groeien in goedheid. Nou, nu ik zeg het is de Heilige Geest die je doet, dan moet je niet denken dat je zelf dus wel passief kunt afwachten totdat de Heilige Geest jou goed maakt. Nee, het vraagt ook een bewuste inspanning van jouw kant. Laten we even luisteren naar de apostel Petrus. Die zegt in zijn tweede brief, hoofdstuk 1, vers 3. Hij zegt dit. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven. Dat was het eerste. Dus hij, God geeft ons alles wat nodig is. Dat is het werk van de geest. Alles wat nodig is. En dan gaat hij onmiddellijk verder met. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid. Uw deugdzaamheid met kennis. Uw kennis met zelfbeheersing. En dan sluit Petrus dat stukje af met. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, bent u in uw kennis van de Heere Jezus niet nutteloos, maar vruchtbaar. Zo, Petrus zegt het in één zin. Hij zegt, God heeft u alles gegeven wat nodig is om te groeien in heiligheid en in vroom leven. En dus, span daarom al uw krachten in om inderdaad te groeien. Zoals waar Petrus hiervoor waarschuwt, is de mogelijkheid dat iemand wel gelooft. Hij zegt, ja, ik geloof in God en ik geloof in Jezus en ik geloof in alles wat de kerk gelooft. Maar dat zijn geloof nutteloos en onvruchtbaar is, omdat hij de inspanning niet levert om samen te werken met de Heilige Geest. Zie, de Heilige Geest wil maar één ding. Dat wij in ons leven meer en meer op Jezus gaan lijken. Nou hoort er wel, dat is een wereld verwijderd van de zucht. Wij kunnen echt helemaal niks doen zelf. Wij zijn slechts ellendige zondaars. Nee, er is een goddelijke macht, een wonderbaarlijke kracht beschikbaar om verkeerde begeerten achter ons te laten. U moet het geloven, broeders en zusters, anders zult u nooit vooruitgang in uw christelijk leven kunnen boeken. Dan zul je altijd blijven sukkelen, maar nooit verder komen. Je moet geloven dat die goddelijke kracht bestaat en ook beschikbaar is voor jou. En als je die kracht niet inroept, blijf je altijd een verliezer. En uiteindelijk geef je op. Het is slechts door persoonlijk geloof dat we deel hebben aan Jezus Christus. Dat is onze ingang in het Koninkrijk der Hemelen. Het maakt niet uit hoe slecht we zijn en wat we allemaal gedaan hebben. We mogen binnengaan dankzij zijn genade voor zondaars. Maar nadat we binnengegaan zijn, is er werk te doen. Aan onszelf, door onszelf. U moet zich met alle kracht inspannen om aan uw geloof goedheid toe te voegen. Maar als u dat gedaan hebt, dan moet u ook gemerkt hebben dat er een verschil is. Misschien bent u nog niet waar u moet zijn of waar u wil zijn, maar u bent onderweg. U groeit. Maar als u dat niet gedaan hebt, niet ingang gevraagd hebt in het Koninkrijk der Hemelen aan Jezus Christus, dan, en als u geen, en daarom geen behoefte hebt om die inspanning te leveren, dan moet u weten dat er iets verkeerd is. Mogelijk met uw geloof. Kijk, je kunt een soort van geloof in God en Jezus hebben dat totaal nutteloos en onvruchtbaar is. Daar had Petrus het over. Maar de kern van het evangelie is dat het u wilt veranderen. En niet van goed naar slecht, maar van slecht naar goed. Je hoort dat Paulus in al zijn brieven zeggen: eens waren we zo, maar nu zijn we zo. Eens in de duisternis, maar nu in het licht. Ooit een oude mens, maar nu zijn we nieuwe mensen, enzovoorts. Ja? Als je... Natuurlijk ben je van jezelf een ellendige zondaar, dat blijft staan. Van nature zijn we dat nou maar. Maar je kunt niet zo'n zondaar blijven. Denk eens aan wat de Heidelbergse Catechismus zegt over... Zijn we dan onbekwaam tot één goed en geneigd tot alle kwaad? En als het antwoord is... Ja, maar dan moeten we doorlezen. Ja, dat is zo. Tenzij wij door de geest opnieuw geboren worden. En dat betekent dus dat er een grote verandering komt. Zo waren we. Zo zijn we van nature. Maar als we door de geest van God opnieuw geboren worden, daar worden we andere mensen van. Dat kan niet anders. Als je geraakt bent door het evangelie, als je geroepen bent door de goedheid van Jezus, dan moet je daar iets mee doen. En Paulus noemt dat... Je moet je roeping en verkiezing zeker maken. Als er in je geen enkel verlangen is om te groeien in goedheid en kennis, dan moet je jezelf afvragen, hoe zeker ben ik eigenlijk van mijn roeping en verkiezing? Vrienden, het is veel beter om een tijd te worstelen met deze vragen, dan zomaar aan te nemen dat je als christen geboren bent en dat God dan je zonde maar voor lief moet nemen. U denkt toch niet dat door geregeld je gezicht in de kerk te laten zien een bewijs is dat je een christen bent? Ik ken geen ander bewijs van christen zijn dan een groeiende zichtbaarheid van de vrucht van de geest in iemands leven. Als de geest in je aan het werk is, dan kunnen de vruchten niet uitblijven. Paulus ziet dat duidelijk in de kerk te Rome. Natuurlijk, ze zijn nog niet volmaakt. Daar is in de gemeente nog een zekere arrogantie, waarin de sterken neerkijken op de zwakken en hen niet met liefde behandelen. En Paulus heeft hen daarover juist nog uitvoerig vermaand in hoofdstuk 14 en 15. Dus nu is het een tijd voor een woord van bemoediging voor de kerk. En dan zegt Paulus, ik zelf ben ervan overtuigd dat u niets dan het goede wilt. En daarom heeft hij hen ook vermaand. Hij zegt, dit willen jullie wel, maar jullie doen het niet. Maar dit is toch wat jullie willen. En daarom moet je goed luisteren naar wat ik te zeggen heb. Jullie hebben met een beroep op de kracht van de Heilige Geest inderdaad goedheid toegevoegd aan jullie geloof. En aan goedheid kennis. En jullie weten nu alles wat nodig is te weten. Het betekent niet dat er niks meer te leren valt, maar het betekent dat je alle nodige kennis in huis hebt om voortgang in je christelijk leven te maken. Paulus zegt, ik heb jullie de complete boodschap overgebracht. Deze brief is daar het bewijs van. Hij heeft eerst uitvoerig uitgelegd hoe we gered zijn door geloof, uit genade alleen. En vervolgens heeft hij alle aandacht gegeven aan het werk van de Heilige Geest in het heiligen van allen die hun vertrouwen geplaatst hebben in Jezus Christus. Nou, in het vervolg zal Paulus het doel van zijn eigen dienst verduidelijken. Hij is gezonden om aan heidenen het evangelie te brengen. Zodat ook heidenen, die nog in duisternis leven, in het licht gebracht mogen worden. En dat op die manier zij ook een voor God aanvaardbare offeranden worden. Geheiligd door de geest. Daar werkt Paulus voor. Dat hij ongelovigen mag bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Maar omdat het evangelie een levensveranderende boodschap is, verwacht hij zijn bekeerlingen aan God te presenteren als een welriekend offer. Hij wil geen ellendige zondaars aan God presenteren, maar hij presenteert zondaars die heiligen geworden zijn. Levende offeranders, wiens leven geheiligd is door de Heilige Geest. En daarom kan Paulus hen zo positief benaderen. Ik ben ervan overtuigd dat jullie alleen maar het goede willen. Dat jullie vol zijn van goedheid. En dat betekent de Heilige Geest heeft jullie niet alleen laten modderen. Hij heeft jullie veranderd. Hij transformeert jullie, zodat jullie steeds meer op Jezus gaan lijken in jullie doen en laten. En diezelfde geest maakt jullie ook bekwaam om elkaar aan te moedigen en terecht te wijzen. Doordat we één en dezelfde geest in ons hebben, kunnen we elkaar helpen om uit te vinden hoe om het leven door de geest vorm te geven. Nogmaals, hoe moedig je elkaar dan aan? Is dat door kritisch en veroordelend over elkaar te zijn? Of altijd maar kritisch naar je kinderen toe te zijn? Of is dat door de wereld daarbuiten altijd maar slecht te noemen? En vervolgens terug te kruipen in je eigen veilige holletje? Of is dat positief zijn over wat je ziet van het werk van de Heilige Geest in iemand anders? Denk hier eens aan. Als je kind zijn eerste stapjes probeert te doen, wat zeg je dan als ouder? Zeg je dan, oh, dit lijkt nog nergens naar. Je bent nog veel te onzeker op je benen. Je hebt nog een hele tijd te gaan. Je waggelt maar wat. Of, dat is één mogelijkheid. Of, je applaudisseert voor elke poging om op twee benen te lopen. Dat antwoord is duidelijk genoeg, nietwaar? Dus, laten we elkaar aanmoedigen als we voortgang zien in het leven met God. En laten we vooral de Heilige Geest prijzen, die mensen in staat zijn, stelt om meer als Jezus te worden. En ondertussen span al je krachten in om te groeien in heiligheid. Er is niets meer opbouwend en bemoedigend om anderen dicht bij de Heer te zien wandelen. En bovendien kan jouw voorbeeld van liefde en vreugde en vrede en geduld en goedheid en zelfbeheersing in alle omstandigheden een ander nieuwsgierig maken waar dat vandaan komt. Sommige mensen lezen nooit in de Bijbel. Ik bedoel mensen buiten de kerk. De enige brief die zij lezen, ben jij. En reken maar dat ze jou lezen. En daarom moedig elkaar aan, niet alleen maar het juiste te zeggen, maar ook het juiste te doen. Wees een leesbare brief van Christus. Duidelijk, met grote letters, voor ieder zichtbaar. Dat brengt eer aan onze Redder, die ons niet alleen onze zonden vergeeft, maar ons ook alles geeft wat we nodig hebben om als Jezus te worden. Amen. Is God de Heer maar voor mij? Gaan we nu zingen. ga u voor in een gebed. Hemelse Vader, wij danken u voor uw goedheid. En wij danken u voor de goedheid van Jezus Christus, waaraan hij ons wil deelgeven. Heer, geef dat we mogen groeien in goedheid, zodat we uiteindelijk vol van goedheid zijn, door de levensveranderende kracht van uw Heilige Geest. En Heer, geef ook dat we elkaar daarin mogen bemoedigen als gemeente. Wil ons nabij zijn, wil ons uw leiding schenken, ook voor de toekomst. Heer, wij hoorden dat dominee Wilmer Blijdorp bedankt heeft voor het beroep op hem uitgebracht. Heer, wij danken u voor zijn welwillendheid om het beroep te overwegen. Maar nu de uitkomst anders is, willen we dat ook aanvaren uit uw hand. En Heer, help de gemeente om verder te zoeken naar wie er mogelijk geschikt zal zijn om als nieuwe predikant in Barneveld te gaan dienen. Heer, wij danken u voor de vreugde die u gaf bij Arjo en Frauke Klapwijk. Ze mochten deze week vieren dat ze al 40 jaar getrouwd zijn. En Heer, wat een zegen is dat. En daar is niet alleen menselijke inspanning bij betrokken om het goed met elkaar te houden, maar het is ook van de kracht van uw geest die ons in staat stelt om in blijdschap te leven, in vergevingsgezindheid en in liefdevolle trouw. Heer, wij danken u voor hen en met hen en al hun familie en vrienden voor uw goedheid die u ook in hun leven hebt doen ervaren. Heer, wij danken u voor de geboorte van een zoontje, van Renger, bij Frank en Jenneke. We prijzen u voor uw zegeningen, dat alles wel gegaan is. En wij bidden u voor herstel van de moeder en ook voor de gezondheid van het kind. En Heer, zegen dat gezinnetje in uw genade. En geef ook dat zij mogen groeien in geloof en liefde en in dankbaarheid, nu ze ervaren hebben het wonder van het nieuwe leven in hun eigen gezin. Heer, wij bidden u voor deze wereld. Er is veel nood in deze wereld. Er is honger. Er is oorlogsgeweld. Er is verdrukking. Vaak door machthebbers die alleen maar uit zijn op eigen belang en niet de mensen willen dienen. Heer, wij bidden u voor situaties van waar oorlog is. We denken aan de situatie in Syrië, Midden-Oosten, waar nog miljoenen vluchtelingen zijn die alles hebben verloren wat ze ooit hadden en bij elkaar gespaard hadden over vele jaren. Heer, wees genadig en geef dat er ook naar oplossingen gezocht wordt voor deze mensen, dat ze kunnen terugkeren naar hun plek of dat ze elders ondergebracht worden en een nieuw leven kunnen beginnen. Heer, geef goede moed. Heer, we beseffen dat deze wereld in vele opzichten steeds meer een puinhoop wordt, gemaakt door mensen. En daarom zien wij met te meer verlangen uit naar de komst van Jezus Christus, de overste van de vorsten van deze wereld, die uiteindelijk de macht zal overnemen. En Heer, wat een zegen moet dat zijn, om dan een machthebber te hebben, die er alleen maar is om zijn volk te dienen. En die dat al heeft bewezen door zichzelf over te geven. En door zijn leven als een losprijs te schenken aan hen die op hem vertrouwen. Heer, schenk ons goede moed en verwachting en volharding, zodat we blijven uitzien naar de dag van uw komst. En zo ook ons leven inrichten, dat wij u ook met vrijmoedigheid durven verwachten. Heer, we danken u dat wij dat mogen doen in het vertrouwen dat u onze zonden vergeven hebt. Dat we gerechtvaardigd zijn in Jezus Christus door zijn bloed. Heer, geef ons allen een goede zondag, een goede week. Wil ons sterken voor wat wij te doen hebben en wil ons goede moed geven. We bidden u dat het evangelie ook mag uitgaan over heel deze wereld. Dat wij bidden u voor zendingswerk op allerlei plekken, op allerlei wijzen. En Heere, geef goede moed en vertrouwen aan hen die op eenzame plekken hun werk proberen te doen en mensen proberen te bereiken. Heer, geef dat ze ervaren mogen dat uw woord krachtig is. En dat uw woord ineens een verandering in mensen kan brengen. Als ze Jezus hebben gezien en de werkelijkheid van hem. Heer, geef zo dat de wereld vervuld mag worden. Met uw zegen en uw genade. Wees ons nabij op deze zondag. Gedenk ons in uw gunst en geef dat we deze dag ook besteden tot uw eer. Wij vragen u dat door Jezus Christus. Amen. Het is tijd voor de collecte nou. Dat was voor de Spaanstalige zending, als ik het goed begrijp. Dus na de collecte zullen we zingen Ik wil jou van harte dienen. Hemelhoog 395. Ik lees u de lofprijzing voor die we vinden aan het eind van de Romeinenbrief. Waar Paulus vervolgens zegt: aan hem die bij machten is u kracht te geven, overeenkomstig het evangelie van Jezus Christus dat ik verkondig, overeenkomstig de onthulling van het geheim waarover eeuwenlang gezwegen is, maar dat nu is geopenbaard en op bevel van de eeuwige God door de geschriften van de profeten bij alle volken bekend geworden is, om ze tot gehoorzaamheid en geloof te brengen. Aan hem, de enige, alwijze God, komt de eer toe door Jezus Christus tot in eeuwigheid. Amen. Hebben we nog een lied? Dag. Ontvang nu de zegen van onze Heer. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid van de Heilige Geest zijn met u allemaal. Amen.